Welkom bij de Pause in Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier, dus force en fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen. Hallo, hallo! Ik heb vandaag echt zo een zalig dagje, waarin dat je kent het, van links naar rechts, maar eigenlijk niks echt voor het werk aan het doen. Dus dat is ook wel eens leuk, hè? Helemaal, allemaal me-staf. dat moet ook eens kunnen, hè? En ik was aan het praten met een mede-ondernemer. En die vroeg van, ja, is er eigenlijk iets waar dat je een lijn in kunt trekken over de mensen die bij u in begeleiding komen? Of de mensen die bij u klant worden? En ik vond dat een heel interessante vraag, want hetgeen wat mij eigenlijk direct te binnen schoot, was dat mijn klanten, mijn ideale hondenouders, mijn tribe, om het zo te zeggen, dat mensen zijn die, ongeacht wat dat de omgeving hun zegt, die eigenlijk voelen van, ik wil het helemaal zo niet doen. En dat zijn mensen die verder kijken dan gehoorzaamheid. Verder kijken dan gedrag. Dat zijn vaak mensen die zoiets hebben van, ja, als het echt moet, dan zal ik wel met dat gedrag leren leven. Maar ik wil voornamelijk dat mijn hond of kat zich beter voelt. Ik vind dat zo erg dat die zich elke keer zo moet opjagen of zo in de stress moet schieten of zo in de angst moet gaan zitten, terwijl dat eigenlijk allemaal niet nodig is. En ik vind dat zo erg dat ik die daarmee wil helpen. En dat is eigenlijk ineens ook de kern. Daar draait het allemaal om, hè? Dat zijn echt mensen die het begrepen hebben in mijn ogen. Mensen die begrepen hebben waar dat de kern van een probleem zit. Want als jij omgekeerd werkt, zoals dat heel veel mensen doen, de focus leggen op het gedrag, wat gaat je dan krijgen? 1. Je gaat heel resultaatgericht te werk gaan, met als gevolg dat je eigenlijk onbewust je eigen proces gaat saboteren, doordat je te snel wilt gaan. Want er gaat dan 1 of 2 dingetjes goed gaan, en wat gaat dat dan in je hoofd doen? Oh, wacht, het gaat goed, we gaan er nog een stapje bovenop doen. Of we gaan er nog dit of dat bij doen, want ja, zie je hoe goed dat allemaal gaat. Do not do that, pretty please. als je de focus op gedrag legt, dan is dat al een van de valkuilen waar dat je mee te maken krijgt. Daarnaast, als je de focus op gedrag legt, dan ga je eigenlijk voorbij aan de kern. Ik heb daar een hele podcast over gemaakt. Ik moet maar eens gaan terugscrollen. Maar ja, als je echt de focus legt op gedrag en resultaat en dat allemaal, dan ga jij je hond misschien helemaal niet helpen. Klinkt even heel cru, hè, wat ik zeg, maar daar komt het in mijn ogen ook echt wel op neer. Want als je focust op het gedrag, dan kan dat zijn dat je hond, zeker als dat een hond is met een enorme werkdrive, en dit is ook ineens een valkuil voor mensen die werkhonden hebben, hè, of honden met een heel hoge drive, of heel erg voedsel gemotiveerd zijn, of dat allemaal. Die honden die gaan over hun eigen grenzen heen om te doen wat dat jij wilt dat ze doen. Omdat die willen presteren. En die gaan misschien het gewenste gedrag laten zien, maar die gaan daarbij niet per se een betere associatie maken. Die gaan zich daarbij niet per se beter voelen, die gaan daarmee niet per se minder angst hebben. Het kan zelfs zijn dat dat omgekeerd werkt en dat die net meer angst krijgen, maar dat ze het gewoon minder laten zien, omdat jij denkt van, zie eens, het lukt wel. En dat die eigenlijk een soort van façade opzetten. Ik denk als ik het zo vertel, dat je dat ook wel bij mensen herkent, hè, dat die zich in een bepaalde situatie zo gaat gedragen, afhankelijk van wat dat er van u verwacht wordt, maar dat die zich daarbij eigenlijk niet beter voelt. Dus aan zich, wat heb je dan gecreëerd? Ja, misschien zet jij van het gedrag af, hè, want je hond doet dat ambetante gedrag niet meer. Maar inherent is er bij die hond verder niks veranderd. Die voelt zijn eigen in die situaties nog altijd rot slecht. Of die is nog altijd bang. Of die is nog altijd gestresseerd. Of, hè? En ja, hij gaat het gewoon op een andere manier uiten. Namelijk doen wat jij wilde bijvoorbeeld. En daarmee los over zijn eigen grenzen gaan. Zoals je hoort, zit daar al een serieuze valkuil in, want die hond gaat over zijn eigen grenzen gaan. Dus het kan goed zijn dat je long term daar nog meer setbacks, hè, dus dat je gedrag op lange termijn nog erger wordt dan dat het eigenlijk was. Net omdat dat een soort van camouflage is, hè. Je gaat misschien denken van, oh, zie eens, het gaat wel, we gaan het nog moeilijker en nog moeilijker en nog moeilijker maken, waarbij dat die hond gewoon helemaal over zijn grens gaat. En dat is vaak iets wat je dan later moet gaan uitzweten. Jammer genoeg. Dus ja, hè. En in het algemeen ook, ja, onze maatschappij is gewoon heel erg prestatiegericht, wat dat op zich niet verkeerd is, hè. Don't get me wrong, dat is op zich niet verkeerd, maar dat zou nooit je prio mogen zijn als het gaat over levende wezens. Ja. Je kunt het een beetje vergelijken met als iemand struggelt met angstproblemen of met een burn-out of depressie of wat het ook mogen zijn. En je gaat je focussen op wanneer is dat hier achter de rug. Dus heel resultaatgericht. Ook dan, ja, dat zorgt gewoon voor meer stress. Hè? Dat gaat je meer druk opleggen. Je gaat onbewust ook meer druk leggen op je hond, onbewust op dat proces. En op die manier ga je eigenlijk er net voor zorgen dat het moeilijker wordt om te genezen of om stappen te zetten dan wanneer dat je dat niet zou doen. Dus ook dat is een belangrijke om in je achterhoofd te houden. Gedrag en prestatie en al die zaken, ja, maar is in principe mag dat niet de motivatie zijn om ergens mee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk, als het gaat over het uiteindelijke gedrag veranderen of meer gehoorzaamheid of hij luistert beter of hij is gewoon ik wil dat hem rustiger is of al die zaken. Dat is inderdaad allemaal leuk hè, dat je dat wil, maar ja, als daar de focus op ligt, dan ga je ook weer die druk bij die hond leggen van, ook bij jezelf misschien hè, van ik wil dat die hond zich zo of zo of zo gaat gedragen hè, of ik wil dat hij altijd terugkomt. Als ik hem roep, of al die zaken, waardoor dat je dus net weer meer ja, druk gaat opleggen, waardoor dat je dat proces weer zwaarder maakt dan dat het hoeft te zijn. En inherent, door te zeggen van, ah, die moet gewoon altijd komen als ik hem roep en ik ga daar dan op trainen en verder eigenlijk niet te kijken, ga je ook weer die hond niet helpen. En ik heb echt al gemerkt dat de mensen die bij mij aan de bel trekken, heel vaak mensen zijn die het al begrepen hebben dat het andersom is. Andersom, wat bedoel ik daarmee? Als jij je focus gaat leggen op, ik wil dat mijn hond zich beter voelt, en je gaat ook al die kleine stapjes richting, ah, mijn hond is precies minder bang, ah, mijn hond is precies minder gestresseerd, ah, mijn hond neemt precies zelf al makkelijker en meer rust. Als je daar je focus op legt, dan gebeurt er iets heel anders. Eén, je legt veel minder druk op je hond, want hetgeen wat je eigenlijk wilt is ontspanning. En dat is ook hetgeen waar dat je hond beter van wordt. Dus dat is een win-win. En ten tweede, als je daar je focus op legt, dan gaat automatisch gehoorzaamheid of gedrag volgen. Een hond die zich goed voelt. En die stressbestendig is, die zijn eigen stress kan reguleren, die niet super, super bang is, die niet zo in de stress zit, dat is een hond die heel goed kan leren. Dat is ook een hond die daar graag samenwerkt met u. Dat is ook een hond die minder snel zal uitvallen, minder heftig zal uitvallen, sneller herstelt als hij toch eens op een geluid reageert of blaft met een andere hond of whatever. En daar zit nu net de clue. Ik probeer dat in mijn content ook zoveel mogelijk naar voren te brengen. Van daar hoort eigenlijk uw prioriteit en uw focus te liggen. En ik merk dat de mensen die bij mij komen, dat die dat inderdaad al voor een groot stuk begrepen hebben. Dat die willen dat hun hond zich beter voelt. En als het echt moet, stel nu dat het niet anders kan. Stel nu dat ze, bij wijze van spreken, het onderste uit de kan hebben gehaald op vlak van gedrag. dan vinden die dat ook helemaal niet zo erg om met dat gedrag te leren leven, om dat gedrag levenslang bij wijze van spreken te gaan managen, zolang dat die een hond zich maar beter voelt. En, ladies and gentlemen, dat is net waar het allemaal om draait. En dat is wat ik hoop te verspreiden in deze wereld, hè. Het gaat niet over wat uw hond juist doet. Wat dat dan doet, dat geeft u informatie over hoe dat hij zich voelt. En verandert die emotie, dan verandert je alles. Verandert die perceptie van die hond, verandert je alles. Als je ervoor zorgt dat hij zich goed voelt, dat hij kan ontspannen, dat hij goed slaapt, dat hij alles heeft wat hij nodig heeft om gewoon als een gelukkige hond door het leven te gaan, dan heb je sowieso automatisch minder gedragsproblemen. Dat is logisch. En als je andersom werkt, ja, dan gaat je heel veel symptomen bestrijden en heel veel druk leggen en de kans dat je er ooit effectief gaat komen is klein. Terwijl als je echt je focus legt op ik wil dat mijn hond zich goed voelt, technisch gezien elke stap richting meer ontspanning, elke stap richting een blije, ontspannen hond, een gelukkige hond, is eigenlijk gewonnen. En je gaat dan automatisch ook veel minder druk leggen op je hond, veel minder druk leggen op jezelf, hoop ik ook, en daar gewoon meer van genieten. Gewoon samen leuke dingen doen. En als je op die manier denkt, dan dat is hetgeen wat ik tot nu toe ook al in al mijn begeleidingen heb gemerkt. Dat zijn de mensen die meer resultaten halen, net omdat ze er anders in staan. En die resultaten die die mensen halen, dat komt oprecht uit ontspanning. Terwijl als jij, ja, daar je focus op legt van ik wil dat dat gedrag verdwijnt en daardoor wil ik dat je gaat meer ontspannen, ja, dan nog ligt die een druk daarop. En ik kan dat niet zo goed uitleggen hoe dat juist werkt, maar dat is effectief en andere collega's hebben dat ook al ondervonden. Hoe meer druk dat je zowel op jezelf als op je hond, als op het hele proces legt als eigenaar, hoe langer dat het gaat duren en hoe langer dat je hond gaat struggelen. Terwijl als jij zelf als eigenaar zoiets hebt van, weet je, we gaan dit samen aan, you and me, buddy, we zijn hetzelfde team en we gaan er als team door en we kijken wel waar dat we uitkomen, we gaan gewoon ons best doen en we'll see. Dat zijn de mensen die echt goede resultaten halen. Dat zijn ook de mensen die super tevreden zijn, ja, ik bedoel, als je op Google mijn reviews gaat bekijken, hè, of de testimonials die ik krijg, dat zijn die mensen. Dat zijn de mensen die het resultaat hebben losgelaten en die een focus hebben gelegd op hoe dat hun hond zich voelt. En ik herinner mij één specifieke testimonial dat erop staat van Jennifer. En Jennifer had mij gecontacteerd, want haar hond. Allee, honden, er waren er meerdere, die vielen uit aan de lijn. En ja, het resultaat is eigenlijk dat die na 2 jaar nog steeds uitvallen aan de lijn als ze andere honden zien. Ene daarvan toch. En waarom is dat geen probleem meer? Wel, haar idee was, mijn hond valt uit aan de lijn en dat is een probleem en daar wil ik mijn hond mee helpen. Oké, dus de insteek was al. Ik wil mijn hond daarmee helpen, want ik vind dat zo erg dat hij zich altijd zo moet opjagen. Oké, dat zat dus al goed. Maar wat bleek, daar was veel meer aan de hand dan enkel uitvallen. Daar waren conflicten tussen de honden onderling, die dat ze eigenlijk nooit had gezien. Ja, een van de honden reageerde ook heel veel op geluiden. Die andere ook, die zijn super stressgevoelig. Je merkt dat die honden die kwamen eigenlijk binnen amper tot rust. Die leefomgeving was ook niet ideaal, en zo verder, en zo voort. Dus dat was eigenlijk een vrij serieuze case, om het zo te zeggen, waarbij dat er zelfs onderling tussen die honden, ene daarvan was een Stafford. Ja, ik weet het, hier gaan we weer, very cliché. Maar als die hondjes stress krijgen, ja, dan gaan die dat te lijf met hun hond. Terwijl dat bijvoorbeeld een andere hond eerder gaat wegkruipen, gaan die eerder het te lijf gaan. Maar dat neemt niet weg dat de motivatie daaronder effectief is. Ik ben bang, ik voel mij niet goed. Ik weet niet hoe ik mij moet gedragen in deze situatie. Het wordt mij te veel en dat allemaal. Dus ja, de keer dat ze daar al die componenten hadden uitgehaald, dan werd even duidelijk van hoe serieus het eigenlijk was. Ik heb die dan doorgestuurd naar een gedragsdierenarts voor een volledig onderzoek, want volgens mij was daar ook pijn in het spel. Dat bleek ook correct te zijn en ernstiger dan dat ook weer initieel gedacht werd. Daar waren vrij veel medische problemen ook wel. Ook nierproblemen zijn dan, allee, gewoon veel. En dan is er ook ingezet op onder andere gedragsmedicatie, maar dat werd dan, dat moest dan ook samengaan met eventueel belasting van de nieren. En, allee, heel complex allemaal. En het komt erop neer dat na een bezoekje naar de gedragsdierenarts, dat het echt heel duidelijk werd hoe serieus de situatie eigenlijk was. Dus die is aan de slag gegaan met zowel hetgeen wat dat de gedragsdierenarts had, dus de medicatie en de richtlijnen die zij had gegeven, als met mijn coaching en mijn tips. En ik denk dat we 6 of 7 maanden verder waren en toen werd haar eigenlijk duidelijk, amai, ik heb precies een andere hond in huis. Toen werd daar eigenlijk pas duidelijk hoe dan een hond zich hoort te gedragen als die ontspannen is, of meer ontspannen is. Dus het was eigenlijk pas na ongeveer een zestal maanden dat ze de eerste tekenen van ontspanning begon te merken bij die honden. Ja, een keer dat je dat begint te zien en je begint dan echt zo een soort van baseline van rust te krijgen, dan valt dat opeens super hard op als je die een hond in een situatie plaatst waar dat hij meer stress ervaart. Dat valt gewoon gigantisch op. En dat vond zij echt een hele serieuze eye-opener. Die had zoiets van, wauw, ik had nooit gedacht dat hij het zo moeilijk had. En ja, ze weet nu ook van, ja, cru gesteld, dit is wie dat daar een hond is. Ze gaat daar nooit geen stressbestendig hondje van maken. Ze gaat daar nooit een hondje van maken dat ze elke dag overal mee naartoe kan nemen. Dat is gewoon een hondje die heel erg in de routine moet zitten. Dat is een hondje die, allee ja, ze kan er wel bij wijze van spreken mee buiten komen, maar heel gecontroleerd, niet te veel, niet te lang. Want dat zijn zaken waar dat hondje effectief, als hij ene keer gaat wandelen, in een prikkelarm gebied, waar dat ze niks of niemand tegenkomt, en waar dat die daar een hond even gewoon kan snuffelen, zelfs dat zorgt ervoor dat dat beestje daar 1 of 2 dagen recuperatie voor nodig heeft. Om u even te schetsen, hè. Als er bijvoorbeeld knallen zijn geweest en verder verandert er helemaal niks, dus bijvoorbeeld mijn nieuwjaar of zo, en die zou geen situationele medicatie inschakelen, dan heeft die haar een hond daar minstens 1, 2, soms zelfs 3 weken last van om te recupereren. Dan merkt hij dat ook, dan begint hij terug wat meer te happen, dan heeft hij een korter lontje en zo verder. Dus dat is ook weer zo eentje. Is het gedrag van het uitvallen weg? Nee. Voelt die hond zich beter? Amai. Het zal nog niet zijn. Die hond voelt zich zoveel beter. En dat is ook een deel van waarom dat deze job met de juiste mensen, om het zo te zeggen, heel dankbaar is. Hè. Zij heeft ook ingezien van amai. Ja, hè, die had het toch wel heel moeilijk. Dat had ik totaal niet zo ingeschat. Dus is dat even een domper geweest voor haar om ja, te zien, te realiseren en echt te gaan beseffen hoe zwaar dat daar een hond op dat moment aan het afzien was mentaal. Maar als je kijkt wat voor een sprongen dat hij heeft gemaakt, niet alleen met haar honden, maar ook zelf als persoon, dat is ongelooflijk, hè. Zij kan nu echt eindelijk echt genieten van haar honden. Nee, ze zijn niet perfect. Nee, ze doen nog van alle dingen, hè, waarvan dat ze zal zeggen van, oh ja, ik wou dat mijn hond dat niet meer deed. En toch heeft die andere honden. Die heeft heel andere honden thuis, hè. Echt gelukkige honden die genieten van het leven en die haar ook eigenlijk meenemen in dat, ja, in dat genieten, in dat vertragen, in dat, ja, ik kan het niet zo goed omschrijven, maar het is echt gewoon heel mooi om te zien. En je merkt nu ook dat de band dat zij heeft met die honden is ongelooflijk. Ongelooflijk sterk. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk iedereen wil kunnen bieden of iedereen wil bijbrengen. die een band dat je kunt hebben met je hond. Ongeacht het gedrag dat ze stellen. Maar de hond die voelt zich goed. Die weet dat hij op u kan vertrouwen. Die weet dat jij er bent voor hem. Die weet dat jij het beste met hem voor hebt. En dat you've got his back. En dat je samen een team bent. In de plaats van dat je druk ligt en prestatie. En als je niet presteert, ja, dan moet ik u niet. Allee, dat klinkt nu heel grof, hè, maar dat is, ja, dat is onvoorwaardelijk, hè? Zo kun je het wel een beetje vergelijken. Onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke steun naar die hond. En daar hoort het om te gaan. Dat is wat dat opvoeding in essentie is. En dat is eigenlijk wat het hoort te zijn. Allee, ik ga een stom voorbeeld geven. Ik denk dat ik het misschien nogal eens gezegd heb. Maar als uw ouders u zeggen, ik zie u enkel graag als jij advocaat wordt of architect. En als jij in een bouw gaat werken als metser, ja, dan zie ik u niet meer graag. Want dat is niet de prestatie of het gedrag dat ik van u wil zien. Ja, hoe gaat een band met uw ouders zijn? En daarmee is eigenlijk, denk ik, zo wat alles gezegd, hè? Want dat is wel hetgeen hoe we naar honden kijken. Een hond is een deel van het gezin tot het moment dat hij een hond gedrag gaat vertonen waar dat de eigenaar niet mee opgezet is. En dan opeens komen er voorwaarden. Ja, zo werkt het niet, hè? Ofwel is uw hond een deel van het gezin, ofwel niet. En dan is het een werknemer, bij wijze van spreken, die moet presteren omdat jij dat zegt. En ja, ik merk jammer genoeg dat heel veel mensen dat zeggen, hè? Mijn hond is een gezinslid, mijn hond is mijn baby, mijn hond is, hè? Maar als je dan kijkt, ja, van zodra dat het een beetje inconvenient wordt, zijn ze ook wel niet bereid om daar tijd of geld of andere middelen, energie in te investeren. Ja, in hoeverre is dat dan uw gezinslid? Allee, ik heb ja, zelf verhalen van mensen die niet naar de dierenarts willen gaan. Ja, hij mankt niet, dus het zal zo erg wel niet zijn. Ja, daarvoor moet ik toch niet naar de dierenarts, hè? Hoezo dan? Als jij vermoedt dat je een van de eerste indicaties voor naar een dierenarts te gaan, gedragsproblemen, of een verandering in gedrag, of niet genoeg rusten, of al die zaken. Als je daarmee struggelt, het eerste wat je eigenlijk zou moeten doen, is naar je dierenarts gaan, ook al is er uitwendig niks te zien. En ja, als het daar al op vastloopt, dan denk ik, oef, in hoeverre is uw hond dan echt uw gezinslid, en in hoeverre is dat een werknemer, die als hij niet kan presteren, of als het u niet uitkomt, de situatie is maar gewoon moet ondergaan. Ja, weet je, ik laat het in het midden, om het zo te zeggen. Hè? Maar, dus dat was wel iets wat mij serieus opviel. De mensen die bij mij in begeleiding komen, die zien hun hond echt als een gezinslid. Die hebben daar alles voor over. Die hebben zoiets van, oké, het wordt misschien moeilijk, het wordt zwaar, maar ik ga mijn best doen. Ik ga ondertussen van dat proces genieten. Ik gun mijn hond oprecht het allerbeste. Dat is ook zoiets wat heel veel mensen zeggen, maar... ja, eens dat het een beetje tijd en energie begint te vragen, dan is het al laat maar. Hè. Maar de mensen die bij mij in begeleiding komen, dat zijn echt mensen die zoiets hebben van... You and me, man. Ik en mijn hond, wij zijn een team, we gaan er samen voor. No matter what. En ja, daar komt dan soms bij dat je je verwachtingen moet bijstellen. Daar komt soms teleurstelling bij kijken. Hè, van, ja, ik had verwacht dat dit op te lossen zou zijn, tussen aanhalingstekens. En dat blijkt dan misschien niet zo te zijn, zoals hè, het verhaal van Jennifer... ja, dan is dat wat het is. Hè? Dat is net zoals dat je bijvoorbeeld een kind zou hebben en blijkt dat hij, weet ik veel, mentale problemen heeft of God knows what. Ja, wat gaat je dan zeggen? Je kunt niet presteren, dus je vliegt eruit. Allee, je gaat dat ook leren aanvaarden. En dat is even een teleurstelling misschien, omdat je dat niet hebt zien komen of niet hebt verwacht. Maar normaal gezien toch, hè, gaat je dan aanpassen, gaat je verwachtingen bijsturen en gaat je daar op een andere manier naar kijken en gaat het worden, ik wil mijn kind, of in dit geval mijn hond, helpen om zich beter te voelen en niet, ja, ik heb een kind met mentale problemen en ik wil alsnog dat hij advocaat wordt en als hij dat niet kan waarmaken, dan hoeft het niet. Ja, dat slaat echt nergens op, hè. Dus ja, dat wou ik even delen. If possible, hè, denk daar eens even over na hoe dat jij daarin staat. Zijt je effectief bereid om je verwachtingen los te laten? Zijt je effectief bereid om kritisch te kijken naar hetgeen wat jij met je hond doet. Want dat is ook zoiets wat dat er, ja, wat ik nu een beetje ga verklappen. Als je een hond hebt met gedragsproblemen, dat klinkt zo heftig altijd, een gedragsprobleem, maar die heftige gevoelens heeft of emoties heeft en die daarmee hulp nodig heeft om daar een weg door te zoeken, ik zal het zo zeggen, dan zorgt dat ervoor dat je je als mens, als eigenaar, ook wel serieus tegenkomt. Want al uw verwachtingen dat je had van zo gaat het zijn om een hond te hebben, dat valt in het water. Ja, dat mogen we allemaal al vergeten. Al die beelden dat je had en alles wat je met je hond wou doen. En je gaat mee naar een terrasje en je gaat mee op uitstap en je gaat mee naar het werk. En al die zaken, ja, scratch, hè. Dus dat alleen al is heftig voor ons mensen, hè. Je hebt een hond in huis gehaald voor misschien die reden. Ja, en dan blijkt dat niet mogelijk te zijn. Dan kan het wel zijn dat je je eigen afvraagt van, ja, waarom heb ik dan een hond? Of ik heb geen hond om die binnen te zetten, hè. Ja, maar je hebt een hond als een levend wezen en je kunt dat niet instellen zoals jij dat wil. Dus je gaat het moeten doen met de persoonlijkheid van je hond. Wie dat je hond is, ja, dat kun je niet zomaar veranderen. En daar draait het om. Dus vooral eens heel kritisch gaan kijken, zet jij bereid om je hond te aanvaarden voor wie dat hem is en niet voor wat dat hem doet. En daar ligt eigenlijk de clue. Dus think about it, zou ik zeggen, en let me know.
Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer dat je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.